Thank you. gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee M. Baan uit Veenendaal. En vanavond om 7 uur hoopt dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 11 september hopen we voor te gaan, 's morgens om 10 uur, proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in Odion. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst. De eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de kerk in actie voor hulp aan Syrië en voor herstel van de kerk. Vandaag kunt u ook weer de boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 8, vers 1.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 138, het eerste en tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Door al uw deugden aangespoord hebt ge uw woord en trouw verheven. 1 en 2 van Psalm 138. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen die vindt u in het Nieuwe Testament, en wel in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16. En van dat 16e hoofdstuk lezen we dan de eerste 12 verzen. Handelingen 16, de eerste 12 verzen. Daar lezen we het woord van God als volgt. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want ze kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo ze de steden doorreisden, gaven ze hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als ze Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden ze naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten we terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen we recht naar Samothrace, en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we zijn vanmorgen op deze stralende zondagmorgen bij elkaar gekomen hier in Odeon. En dat mag elke zondagmorgen omgetoverd zijn in een bedehuis. En heren, dat is zo hard nodig dat er bidplaatsen zijn. Een plek voor het gebed. En dan moeten we zeggen, die plaatsen zijn er te weinig. En als ze er zijn, worden ze ook nog eens een keer te weinig bezocht. Want heren, bidden, van nature hebben we er niet zoveel behoefte aan. Ja, als het allemaal tegen zit in het leven. Dan zeggen we, wacht even, er is altijd nog de weg van het gebed en dat is waar. Maar het klaagt ons aan vanmorgen, heren, als we die weg van het gebed zo vaak niet gezocht hebben. Terwijl u niet zegt, nou zo heel af en toe, dan zoek ik ook die mensen eens een keer op voor de afwisseling. Nee, u zoekt ons telkens op. Is het niet met het woord dat geopenbaard is? Dan spreekt u nog wel tot ons door de dingen om ons heen, in de schepping. En zo hebben we de laatste jaren ontzettend veel preken gehad vanuit de schepping. Was het niet vanwege ziekte, een ziekte die nog altijd ergens onder ons aanwezig is. Maar dan is het wel weer de grote hitte. En als het wat af gaat koelen, dan, ja, dan zijn we nog niet van de zorgen af. En dan spreekt u nog, door middel van allerlei problemen die er zijn, in de schepping, met de schepping. Ja, nee, niet met de schepping. De schepping schept geen problemen, maar die scheppen wij. Alleen, wij mensen zijn zo wijs geworden, heren, dat we wel geweldige problemen kunnen scheppen, maar we weten ze niet zo goed op te lossen. En daar spreekt u in. Hoe klein is de mens? En hoe verkeerd kan die aan de gang zijn? En heren, nou zijn er nog veel en veel meer zorgen. En u spreekt nog door veel en veel meer dingen. En we mogen vanmorgen wel vragen, als we uw woord openen, ach, schonk gij ons de hulp van uw geest. En dan mogen we tegelijk wel beseffen dat een beetje hulp van de Heilige Geest lang niet genoeg is. Want heren, zo doen we het vaak wel, dat we zeggen, ja, we hebben de zaak al aardig voor mekaar, maar als u nou een beetje komt helpen, dan komt het helemaal rond. Maar zo is niet, we hebben 100% de hulp van uw geest nodig. Want anders zal alle woord dat u laat verkondigen langs ons heen gaan of dwars door ons heen gaan, maar niks in ons teweeg brengen. En dat is zo nodig, heren. Help ons vanmorgen in spreken en in luisteren. Help ons in onze gezonde dagen en onze zieke dagen. En als we zeggen zieke dagen, dan mogen we vanmorgen in onze gebeden ook mevrouw Verhagen gedenken. Ze is weer thuisgekomen na een operatie, heren. Wil ook verder herstel geven. U geeft nog in uw gunst die mogelijkheid van operaties. En hoe heilzaam kan dat wezen? Wil echter ook die operatie bij ons allemaal uitvoeren, of we nou gezond heten of ziek, dat we dat stenen hart kwijtraken en er een vlezen voor in de plek krijgen. Wees ons zo genadig, heren, door uw geest. En dan moeten we zeggen, ach, wat kunnen wij er dan nog aan toevoegen? We doen het vaak zo verkeerd. En we moeten onszelf aanklagen dat het allemaal weer niet was. Op die hoogte van de lofprijzing van uw grote naam. Wij, heren, we blijven aan het sukkelen, zeker als we het hebben over het geestelijke. Maar u bent nog een God. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, u zoekt nog. Ja, dat zoeken van ons, dat is ook niet alles. Maar u zoekt ook nog. Want daar bent u voor gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wees ons zo nabij, gedenk alle die in hoogheid zijn gezeten. Een burgemeester, een gemeenteraad en ook regionaal en landelijk, heren, geef alle die te regeren hebben wijsheid. En dat het ook geproefd mag worden, dat het niet wijsheid is van mensen, daar zijn we vaak zo hard mee bezig, maar wil uw wijsheid geven die ver daarbovenuit gaat. Zegen nog ons land. Laat het niet ten onder gaan aan innerlijke tegenstellingen, maar breng ons allen op de knieën voor de troon van uw genade. Want wie het van u begeert, die zal niet beschaamd worden. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, u zult er wel bij opgevoed zijn, misschien een enkeling niet, maar die zal dat ook wel weten inmiddels. Er gebeurt hier op aarde helemaal niks bij geval. He, alles, de gekste dingen die zomaar gebeuren kunnen in ons leven, die zijn toch een keer bestuurd op die wijze door God die soeverein regeert. En ja, die soevereiniteit van God, dat stemmen we toe. Want zo spreekt de schrift ook over die zaken. De Heere zegt ergens, mijn raad zal bestaan en ik zal al welbehagen doen. En dan knikken we allemaal heel eerbiedig, ja, zo is het toch maar. Hè. Het uur van onze geboorte was door God vastgesteld. Maar het moment van sterven, dat zal ook voor de Heere geen echte verrassing betekenen. Trouwens, alles wat er zit tussen dat moment van geboren worden en dat moment van sterven, dat komt voort uit de hand des Heeren. Heel af en toe dan zingen we dat vers wel eens uit Psalm 139. Eer iets van ons begon te leven, stond alles in zijn boek geschreven. Alleen, we zullen het over die zaak wel eens zijn, maar wat nou zo vreemd is, we geven aan de ene kant toe dat de Heere alles leidt en bestuurt, dat zeggen we op grond van de schrift en zo zijn we opgevoed, zonder aarzelen, God bepaalt dus alles. Maar in de praktijk van alle dag, in de praktijk van ons leven, dagelijks leven, dan doen we toch wel vaak net alsof wij het een beetje voor het zeggen hebben. Wij moeten keuzes maken, we moeten beslissen, alsof die mens alles in de hand heeft. En dat het zo is, ja, daar gaan we helemaal van uit, daar zijn we heilig van overtuigd. Wij bepalen wat ons gaat overkomen. Nou, daar ziet u nou precies de hoogmoed van ons mensen. Want ten diepste is dat niks anders dan eigenwijzigheid, hè. Als we gaan denken dat tenslotte wij het allemaal voor het zeggen hebben. Nee, alleen God, de eeuwige God, de levende God, hij regeert. Hij regeert. En hij doet ook met zijn hemelse legermachten en met de inwoners van deze aarde net wat hem goeddunkt. Er zijn wel eens mensen die denken dan als je dat zo zegt, oh dus God is een God van willekeur, je hebt het maar voor het afwachten. Nee, God is bepaald niet willekeurig. Al zijn handelingen doet hij uit enkel liefde en uit enkel goedertierenheid. En als ik dat zo zeg en ik kijk even naar onszelf, dan moet ik zeggen, nee, zo zitten wij niet in elkaar, hè. Wij handelen in alle dingen niet enkel en alleen uit liefde tot God, nee. Sterker nog, het heeft ons ooit goed gedacht deze God terug toe te keren. Dat is in het paradijs gebeurd, we zijn radicaal van hem afgeweken. Afgeweken, nee, we zijn tegen hem opgestaan. We zijn vijanden van God geworden. En Ja, als God naar recht toen had gehandeld, dan had hij ons allemaal al lang weggedaan. Dan zouden van alles en nog wat hier op aarde zijn, behalve nog mensen. Maar dat wilde de Heere niet. In zijn hart leefden andere plannen. Hij wil vijanden van hem veranderen in vrienden van hem. Haters bekeren tot liefhebbers. Die mensen die door eigen schuld verloren zijn, die wil God helpen en redden en behouden voor eeuwig. U kent allemaal wel die bekende tekst uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, en dan denken we vaak de wereld en we denken niet verder door. Maar welke wereld heeft God lief gehad? Was dat de brave en de vrome wereld, de gelovige wereld, de bekeerde wereld? Nee, nee, dat staat er niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En bij Johannes is de wereld altijd de boze wereld, de zondige wereld, de verdorven wereld. De wereld die verloren ligt. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven met eeuwige leven hebben. God wil die mensen die zichzelf in de ellende hebben gestort, zalig maken. Dat is er wat er leeft in het hart van God, dat is zijn lust en dat is zijn leven. En wat de Heere wil, dat doet hij ook. En dan is er niks en dan is er echt helemaal niemand die hem daar ook maar één strobreed van in de weg kan leggen. Niemand en niets. De vorst der duisternis die kan dat ook niet. Die kan de plannen van God ook niet tegenhouden. Omgekeerd is het ook waar. Niemand hoeft de Heere ooit een handje te helpen. Want hij doet alles wat hij wil alleen. Maar ik moet wel zeggen, als God zijn plannen uitvoert, dan is het niet zo dat wij het eventjes helemaal narekenen kunnen, en wat we nog veel liever doen, voorrekenen kunnen. Nee, God gaat zijn eigen wegen, hij gebruikt altijd zijn eigen middelen, hij volvoert zo zijn eigen plannen naar zijn eigen welbehagen. En dat is in onze ogen wel eens een beetje vreemd. En dan zeg ik het nog maar heel voorzichtig. Heel raar, dat zien we ook in die geschiedenis die we terugvinden in Handelingen 16. U kent die geschiedenis, Lydia de purperverkoopster, zo noemen we die geschiedenis. Het was een vrouw die de allereerste christin werd in dit werelddeel. En we gaan vanmorgen eens op die vrouw letten. Nee, we gaan op God letten en wat hij doet met en bij die vrouw. De tekst is het gedeelte wat op de schriftlezing volgt. Namelijk de verzen 13, 14 en 15. Die zullen we eerst eens gaan lezen. Er staat: en op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken we tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was in haar huis, bad ze ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Gemeente, ik heb vanmorgen drie punten in de preek. Eerst gaan we kijken naar een wonderlijke leiding. Dan zien we ten tweede een wonderlijke ontmoeting. Om te eindigen bij derde punt, een wonderlijk werk. Een wonderlijke leiding, ontmoeting en werk. Dat zijn de drie punten. Maar zullen we eerst over Gods wonderen gaan zingen? Psalm 86, en daarvan de verzen 1, 5 en 8. 86 vers 1, neig, o Heer, uw gunstige oren. Vers 5, al de heidenen door uw handen, En het achtste vers, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. 1:5-8 van Psalm 86. Gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 89, het bekende zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 89, vers 7. We gaan vanmorgen eens kijken naar de bekering van Lydia de purperverkoopster. Het eerste wat je daarvan moet zeggen, dat is dat die hele bekering gans anders verlopen is dan, om maar een voorbeeld te noemen, de bekering van de kamerling uit Moreland, of de bekering van Saulus van Tarse, of nog een andere, de bekering van die Romeinse hoofdman over 100 Cornelius in Caesarea. Alle bekeringen verlopen op een gegeven moment weer onderling anders. Hoe ging het bij Lydia toe? Nou, brengt me meteen bij het eerste punt, een wonderlijke leiding. Die bekering van Lydia, ja, die is eigenlijk wel op een hele wonderlijke wijze tot stand gekomen. Er staat ergens een uitspraak van de Heer Jezus in een van de evangeliën. U kent die uitspraak wel. Mijn vader werkt tot nu toe. En ja, wat bedoelde de Heer Jezus daar nou mee? In ieder geval bedoelde de heiland daarmee dat zijn vader in de hemel nooit werkeloos is. En dat is waar. God werkt altijd. En je moet eraan toevoegen, de Heere die doet verbazend veel werk. Bovendien kun je ook nog zeggen dat bij al dat werken dat God tot stand brengt. We hebben even last van een late kerkganger, die er niet veel van begrijpt. Hij is er nog steeds niet mee eens. Zo te zien gaat hij zijn zweegs weer. We zullen verder gaan met de preek, mensen. God werkt dus altijd. En God doet verbazend veel werk en al dat werk wat God doet, dat is ook gericht op het welzijn van de mens. Ten slotte het welzijn van de mens. God werkt dus ten goede voor de mens. Alleen als ik dat zo zeg, moet u niet gaan denken dat wij mensen dat ook altijd in de gaten hebben, zo is het helaas niet, nee. Dat God hard aan het werk is ook vandaag om mensen te behouden, te zaligen. Van nature hebben we er helemaal niks van in de gaten. Want dat werken van God en ook de plannen van God, daar krijgen wij geen vat op, daar kunnen wij niks mee, daar zien we niks van. Kijk nou eens naar de apostel Paulus, hè. Daar gaat het over in de hoofdstukken rondom de tekst. Die man die was alsmaar aan het rondtrekken door grote delen van Klein-Azië, het huidige Turkije. En hij heeft de ene zendingsreis daar volbracht naar de andere zendingsreis. Maar ja, opmerkelijk, hij heeft er nooit over nagedacht om eens een keertje daarbuiten te trekken. Om dat Turkije de rug toe te keren. En wat helemaal niet zo moeilijk was, de oversteek te maken naar Europa. Om in wat wij tegenwoordig noemen Griekenland, om daar nou eens het evangelie te gaan brengen. Nee, Paulus die was alsmaar druk bezig in dat Klein-Azië, een deel dat zuidwesten van Turkije. En hij was er ook met een heleboel zegen, ja tegenstand ook, maar met veel zegen ook aan het werk. En hij merkte wel, ik ben er nog lang niet klaar. Want steeds kwam hij weer bij nieuwe dorpen, nieuwe stadjes. En steeds opnieuw waren er Joden en ook heidenen die tot bekering en geloof kwamen. En dat ging zo steeds maar door, de ene zendingsreis naar de andere, totdat. totdat deze ijverige apostel de weg belet werd, de mond gesnoerd werd. Door wie? Ja, dan denk je allereerst aan de vijanden van het evangelie, die zullen dat wel op de geweten hebben. Satan misschien, een eigen persoon die gebruik maakt van zijn knechten, nee, in dit geval wordt Paulus belet te werken door de Heilige Geest. Hoe gaat dat dan? Ja, hij komt in een regio van dat Klein-Azië, Frigië. Hij trekt dat hele gebied door. En vandaar gaat hij naar Galatië, dat is zeg maar een andere provincie daar in de buurt. Maar het lukt me niet om echt het evangelie te verkondigen. Het gaat niet. Het wil niet. En dan besluit hij maar naar Mysië te gaan, dat is weer een andere provincie daar. Maar ook daar wordt hij belet door de Heilige Geest om het woord van Gods genade te spreken. En wat doet Paulus dan? Dan besluit hij om maar naar Bithynië te gaan. Dat is weer een andere provincie. Dus u ziet intussen wel, die man die was niet voor één gat te vangen. Die ging maar door, die probeerde het overal. Paulus was nooit zo vlug uit het veld geslagen. Wat hij zich voorgenomen had, dat zette hij dan ook door. Een eigenschap zoals moedeloosheid, nee, je treft het eigenlijk niet aan bij deze Paulus. Trouwens, daar komt nog bij, hij weet sinds zijn roeping, hij moet dat evangelie van de Heere Jezus overal gaan verkondigen. En in zijn hart brandt het eigenlijk van ijver voor de Heere der Heerscharen, sinds zijn bekering. Hij kan zijn mond eigenlijk moeilijk meer houden over de Heere Jezus. En dan het gekke, hij moet daar in Bithynië zwijgen. Ten slotte komt hij in Troas aan, dat is niet zo'n grote plaats. Troas, het laatste hoekje van dat westelijke deel van Klein-Azië, een havenstadje. En daar vindt hij gastvrij onderdak, bij wie weten we niet precies. Het kan wezen dat het bij die Carpus was, die komt in een van de brieven van Paulus ter sprake. Dat was een man bij wie Paulus een keer zijn reismantel, zijn regenjas heeft laten liggen. In ieder geval, Paulus die besluit om voorlopig dan daar maar te blijven. En dan valt de avond en het wordt bedtijd. En je moet zeggen, de Heere die schenkt aan Paulus een weldadige slaap. En dan als die man slaapt, dan gebeurt het ineens. Paulus, die krijgt een visioen. Wat is dat? Ja, zeg maar een hele heldere droom. Een heel heldere droom, zo worden de visioenen beschreven. Heel duidelijk krijg je dan bepaalde dingen te zien. Dus Paulus, die droomt er op een hele intensieve wijze. En denk nou niet, dat zeggen we wel eens erg makkelijk, dromen zijn bedrog. Ja, het zal vaak zo zijn, alleen de Bijbel leert het ons niet. Ik zou haar zeggen in tegendeel. Want de Heere gebruikte van ouds dat middel van dromen nogal eens om iets duidelijk te maken. En in dat geval zit er in zo'n droom niet veel anders dan wijsheid en waarheid van God. He, als u een voorbeeld wil hebben, denk nou even aan de dromen van de meesterdromer, Jozef. En later, als Jozef in Egypte zit, dan moet hij de dromen van de farao uitleggen. Hij is de enige die het kan. En dat spreken van God door dromen, daar kom je vaker tegen in het Oude Testament. En als het Oude Testament achter de rug is, dan is het nog niet afgelopen. Nee, ook tot Paulus hier spreekt God in een droom, in een visioen. Wat krijgt Paulus te zien? Hij ziet een Macedonisch man. Weet hij dan wat Macedonische mensen zijn? Ja, dat zie je aan de kleding. En die roept hem toe, kom over naar Macedonië en help ons. En als Paulus morgens wakker wordt, na zijn nachtrust, dan weet hij het. Zijn besluit staat vast. We gaan naar Macedonië, het noorden van Griekenland. En dit is de roepstem van God voor mij. En duurt niet lang of ze zijn uit Troas vertrokken. Per schip steken ze over naar Macedonië, Paulus en Silas. Het water dat Klein-Azië van Griekenland scheidt is niet al te breed, de Hellespont. En dan komen ze aan de overkant. Waar komen ze aan? Eerst in Samothracee. Dat is niet zoveel meer dan een dorpje. En over het volgende is Neapolis. Ook niet zo interessant. En dan vervolgens Filippi. En daar staat van, dat is de eerste stad van Macedonië. De eerste. Wil niet zeggen dat dat de hoofdstad was. Maar het is de eerste echte stad van betekenis die je dan tegenkomt. Nou, in die stad, daar bevindt zich ergens een vrouw. Die is afkomstig uit Klein-Azië. Zo'n beetje hetzelfde gebied waar Paulus en Silas net geweest zijn. Ze heet Lydia. Van oorsprong komt ze uit de stad Thyatira. En die stad was in die dagen beroemd, mag ik wel zeggen, beroemd vanwege de vele weverijen. Er werd daar stof geweven, een heel apart soort stof. En die werd dan gekleurd, purperstof. En vermogende Grieken en vermogende Romeinen, die wilden graag wel die stof kopen. Die was beroemd vanwege de verfstof. Een donkerrode kleur. En die verf die werd daar verkregen uit slakken. Uit slakken, u zult zeggen uit slakken. En moet het dan duur worden? Ja, want als ik u nou vertel dat voor het vervaardigen van één blik purperverf 50.000 slakken nodig waren, dan begrijpt u meteen ook waarom het zo gruwelijk duur was. Je moet zeggen, alleen vorsten en dat soort lieden, die konden het zich veroorloven kleding te gaan dragen die uit Thyatira kwam. Nou, Lydia die handelt in die stof. Ze is vanuit haar geboorteplaats naar Filippi gegaan. En daar probeert ze die dure stof aan de man te brengen. Net toen Paulus daar ook kwam. En nou zult u misschien, als u een beetje nadenkt, zeggen, ja maar, waarom is die vrouw naar Filippi gegaan? Waarom is ze niet meteen, toen ze toch in Griekenland aankwam, niet doorgegaan naar het zuiden, naar Korinthe? Dat was een handelsstad, hè. Of nog misschien beter naar Athene. Daar had je nogal wat rijke lieden wonen. Ik kan u echt niet vertellen wat deze vrouw gedreven moet hebben. Juist Filippi uit te kiezen is een soort uitvalbasis voor haar handel. Ze blijkt er een eigen woningje te hebben. Dus ze kwam wel vaker daar in Filippi. Misschien woonde ze er zelfs wel permanent. Maar dat weten we allemaal niet zeker. Maar wat ik nou wel weet, gemeente, dat is dat de Heere haar weg leidde. Want de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Zo gaat het. Dus ten diepste moest deze vrouw vanwege de besluiten van God naar Filippi toe gaan, om daar een handeltje te gaan drijven in purperen dure stof. En ja, in die stad zou de Heere ook de grootste winst voor haar gereed hebben. Want deze Lydia moet de apostel Paulus gaan ontmoeten. En in die stad Filippi zal God aan deze vrouw zijn genade gaan verheerlijken. Nou, daar ziet u in grote lijnen hoe wonderlijk de Heere werkt. Echt niet altijd even logisch zoals wij het zouden hebben gedaan. Want hier heb je nou een vrouw uit Klein-Azië afkomstig. die naar Europa gaat. Waarom? Die moet daar in Europa een man tegenkomen die ook alweer uit Klein-Azië komt. En ja, die man, die apostel, die zal dan door de Heere gebruikt worden om haar tot bekering en tot geloof te brengen in de Heere Jezus Christus. Want ja, hoe komt die man daar? Die is telkens in dat Klein-Azië door de Heilige Geest verhinderd om daar te gaan preken. En zo is die gedreven naar dat noorden van Griekenland. Wonderlijke weg, waar of niet. Kijk, als wij de zaak nou even hier hadden moeten regelen, dan hadden we het heel anders gedaan. Dan hadden we gezegd, oh wacht even, Lydia moet bekeerd worden. Nou, Paulus die loopt daar rond ergens in Klein-Azië. Hij is helemaal niet zo ver verwijderd van die stad Thyatira. Dan moeten we even zorgen dat die Lydia van haar werk in Griekenland terugkomt naar de geboorteplaats, misschien voor vakantie of de verjaardag van een familielid. En dan kan Paulus haar het woord van God, het evangelie, verkondigen en dan wordt die vrouw bekeerd. Zo zouden wij het in elkaar hebben gestoken. En je moet zeggen, er zou een stuk minder omslachtig zijn geweest ook, voor Lydia en ook voor Paulus. En dat is allemaal waar. Maar de Heere had het een beetje anders gedacht. En hij weet ook precies waarom hij het doet. Bijvoorbeeld alleen al daarom, omdat ook die stokbewaarder in Filippi bekeerd moet worden. Kijk, als wij mensen het zouden weten, precies zouden weten waarom God in een bepaalde zaak naar onze smaak een beetje vreemd handelt. Ja, als we het goed zouden weten waarom, dan zouden we niet zeggen waarom doet God dat. Nee, dan zouden we zijn wijsheid gaan bewonderen en zijn handelingen gaan aanbidden. Maar ja, wat weten wij nou eigenlijk van Gods handelingen, van Gods gedachten, van zijn daden en zijn leidingen? Die gaan nogal eens lijnrecht in tegen onze gedachten. En dan denken wij vaak dat God het helemaal verkeerd aan het doen is. Maar zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Staat ook ergens in de schrift dat God groot van raad is en machtig van daad. En dat geldt ook voor vandaag nog. Ook voor vandaag. Want kunt u het me vertellen waarom we hier vanmorgen in Odeon bij elkaar zijn gekomen? Ze zeggen, ja, de kerkdienst is belegd, hè, dus de regel zo, het is zondag. Ja, kunt u me dan ook nog vertellen waarom ik over deze stof zou moeten preken hier vanmorgen? Kunt u zelfs vertellen waarom er niet één haar van uw hoofd zal vallen zonder de wil van de hemelse Vader? Misschien is hier vanmorgen wel iemand bij deze samenkomst terechtgekomen die eerst helemaal niet het plan had om naar de kerk te gaan. Of u bent hier verzeild geraakt zonder bepaalde bedoeling. Denk dat er heel wat kerkgangers wel eens komen uit sleur of gewoonte. Dat klinkt onvriendelijk, maar het is wel waar. En toch kan het best eens wezen, ondanks al die wonderlijke manieren waarop we bij elkaar zijn gekomen, dat voor de Heere, voor u, het uur heeft geslagen. En als dat zo is, dan gaat de Heer u bekendmaken met wie u zelf bent. En dan laat hij zien dat u niet zo geweldig bent als dat u wel eens denkt. Omdat u vervreemd bent van God. En dan gaat u leren buigen. Dat is ook nodig, dat we ons leren verootmoedigen. Want dan gaan we de Heere smeken om zijn genade. In ieder geval, het is in ieder geval zo dat we vanmorgen hier allemaal door Gods wijze leiding, door zijn voorzienigheid bij elkaar zijn gekomen. En dat betekent dat de Heere ons ook allemaal wel wat te zeggen heeft. En daar hebben we nou net het punt waar we maar nooit een beetje achterloos aan voorbij moeten leven. De verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus Christus. dat zal voor ons allemaal, wie we nou verder ook zijn, het zal altijd zijn tot een zegen of tot een vloek. Want ja, gaat u het nou maar even na. Waarom heeft de Heere mij nou gestuurd om u allemaal te betuigen dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal door een man die hij van de doden heeft opgewekt? Waarom laat de Heere ons verkondigen dat er vergeving van de zonden is door het geloof in zijn naam? Dan zult u zeggen, ja, dat is om de kinderen van God bijeen te vergaderen. Om ze de vrede te leren. De vrede die alle verstand te boven gaat. Maar ja, zult u zeggen, dat doet de Heer alleen voor zijn kinderen. Ja, en wie zijn dat dan? Wie behoren er dan tot het volk des Heeren? Ja, ik weet het niet en u weet het net zo min. De Heere die weet dat wel. Want hij kent degene die de zijne zijn. En dat weet God al van eeuwigheid af. En dat wil zeggen, dus u kunt er ook toe behoren, hè? Ik zal het u nog sterker vertellen. Ik denk inderdaad dat u wel eens tot die kinderen van God kunt behoren. En waarom denk ik dat nou? Dat denk ik om deze reden. Zal God nou zijn evangelie laten verkondigen, het woord van zijn genade, als hij hier op deze plek vanmorgen verder niks te doen heeft? Hij zou het licht van zijn evangelie toch nooit heerlijk ergens laten schijnen, als het de bedoeling van God zou zijn om ons allemaal in de duisternis te laten zitten. Kijk, en daarom moet ik vanmorgen u toeroepen, hoort nou, hoort, zet uw oren dus eens wagenwijd open. De Heere, de eeuwige God, de Heere die hemel en aarde bezit, hij roept u tot zijn wondere genade, tot die vrede, tot die rust die er is in de naam van de Heere Jezus Christus, die hij zelf geopenbaard heeft, die naam. En daarom roept hij u toe, kom tot mij. U bent in uzelf niet anders dan dood. U bent arm, blind, naakt. Maar de Heere zegt, stel me nou eens voor mijn aangezicht. Want ik wil nog zijn een reddende zaligmaker. Erken de rechtvaardigheid van God. Erken je eigen verlorenheid. Erken Gods grote liefde. En erken ook je eigen vreselijke vijandschap. En zeg het maar heel eenvoudig tegen de Heere, Heere. U wil dus mijn dood niet, maar mijn behoud. Maar nou is het ongelukkige dat de Heere u op een andere manier wil behouden dan dat u zelf dacht dat u behouden moest worden. Kijk, de weg die wij bedenken om behouden te worden, is altijd een weg van verdienen, hè? Dan wil je jezelf een beetje opfokken en vroom maken. En ondertussen hou je net eender als de Farizeeërs deden, je eigen dingen vast. Maar nou erkennen, Heere, daarin ben ik een dwaas en ik deug ook helemaal nergens voor, maar nochtans ontferm u mijner en verlos me van die vreselijke ellende die me van alle kanten te pakken heeft. Kijk, als je nou zo voor Gods aangezicht komt, je eigen ellende beleidt, als je nou zo bidt, simpel gezegd, dan komt het volgens Gods woord met u vast wel in orde. Want de Heere die hoort het gebed. En hij luistert naar de ellendige die hem om erbarming roept. Het is toch zijn eigen woord. En zijn eigen woord dat is waarachtig, hoor. En dat eigen woord dat zegt het toch, bid en u zal gegeven worden. Nou, dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt, een wonderlijke ontmoeting. Paulus en Lydia, daar hadden we het over dus straks al. Die zijn dus allebei onder de leiding van God in Filippi terechtgekomen. Die twee mensen die weten van elkaar helemaal niks af. Maar de Heere die wil Lydia zalig gaan maken. Dus ze moet tot geloof gebracht worden in de Heere Jezus Christus. En daar komt die zomer ergens een keertje uit de lucht vallen. Dat je zegt, 's morgen je wordt wakker. Hé, hey, nou ben ik toch geloof gekomen. Nee, daar heeft God middelen voor. Hij wilde voor Paulus hier gebruiken. Dat is Gods eigen recht om de dingen zo te willen regelen zoals hij het wil. Maar goed, Paulus die moet dan Lydia bekeren, het woord van God brengen. Maar het bekeren van een mens gebeurt nooit tegen zijn of haar zin in. De Heere die maakt zondaren, ja, die willen niet wat God wil, maar hij maakt ze eerst wel gewillig. Zodat ze zich graag aan dat woord van God gaan onderwerpen, gaan luisteren naar dat woord. En zo zie ik daar in Filippi, dat Lydia, die vrouw, een zeer godsdienstige vrouw is geworden. Van geboorte is ze blijkbaar een heidense vrouw. Maar ze hangt inmiddels de Joodse godsdienst aan. We zouden kunnen zeggen, ze is een soortement proseliet geworden. En ze houdt ook heel trouw de Sabbat, de rustdag die God heeft ingesteld. En zo kun je haar op de zevende dag geregeld vinden op de plaats waar het woord des Heren in Filippi nog gehoord wordt. En dan zeg ik heel veel, het woord des Heren gehoord wordt, ja, gepreekt wordt er dan niet, het is de plaats waar het gebed placht te geschieden. Kijk, daar in Filippi, in die stad, was helemaal geen synagoge te vinden. Waarschijnlijk omdat dat niet mocht. Want er staat in de schrift dat die stad een kolonie was. En dat houdt in dat die stad gesticht was door de Romeinen, maar ook voor de Romeinen. En zo kon je daar in Filippi nogal wat oud-gedienden aantreffen uit het Romeinse leger. Onder andere de stokbewaarder, de directeur van de gevangenis. Maar Joden, nee, die vond je er niet zoveel. Er waren nog geen 10 mannen om een synagoge echt te laten functioneren. En het alternatief was elke sabbatdag buiten de stad. Klein open plaats. Aan een rivier, een kilometer of 3 buiten die stad, kwamen ze bijeen. Ja, kwamen ze bijeen. Let u daar wel goed op, zij kwamen ze bijeen. Lydia zei niet, nou, deze sabbatdag blijf ik maar eens thuis. Want ach, hier in Filippi, daar is toch geen echte synagoge te vinden. Dus het is maar een magere toestand daar, heb je niet zoveel aan. Ze zei ook niet, ja maar wacht even, het is slechts een gebedssamenkomst. Hè? En dat kan ik thuis net zo goed doen en ik kan bovendien ook nog wel een stukje uit de schrift gaan lezen. En daar hoef ik niet helemaal die kilometers voor af te leggen naar de rivier. Nee, zo redeneren veel mensen overigens wel hoor. Je komt tegenwoordig regelmatig mensen tegen die denken dat ze God overal kunnen dienen. En daarom dienen ze hem helemaal nergens. Maar Lydia, die wilde zijn in die vergadering, waar iets te horen was van dat woord van God, al was het maar in het gebed. En er zal dan ook later nog wel in zo'n samenkomst over gesproken zijn, overdacht worden. En kijk, dat is nou wat de Heere wil, hè. Wie zalig wil worden, die moet beginnen met de middelen die God ervoor heeft ingesteld. En dat bidden, dat is dan maar niet een beetje de zaak opsieren, nee. Biddend de schrift onderzoeken. Hoe staat het ook alweer geschreven in het Nieuwe Testament ergens? En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar ja, er zijn mensen, ik weet het, er zijn er die daar toch een beetje anders tegenaan kijken. Zo heb je mensen die denken, dat God wel zondags een morgendienst wil gebruiken voor een eeuwig heil, maar niet een middag- of een avonddienst. Daarom zie je ze 's morgens in de kerk stevast komen en tweede dienst zie je ze nooit. Maar zo doet Lydia het niet. Kijk, deze vrouw die had natuurlijk heel gemakkelijk en heel overtuigend kunnen doen. En die godsdienstige samenkomst aan dat riviertje, heette trouwens de Gangitis, dat riviertje, daar nalaten, daar niet komen. Want wie zou dat merken? Van afkomst was ze toch een heidense vrouw. Maar zo deed ze niet. Lydia was net als Paulus te vinden op de rustdag waar het woord was. En daar is ook altijd weer onze roeping. Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat Lydia naar die vergadering aan dat riviertje ging, waren Paulus en Silas er ook. Want ze wisten allemaal, daar moeten we wezen. Daar heeft God ons wat te zeggen, wat te leren. Daar wil hij werken door zijn geest. En daarom zingt de kerk al eeuwenlang ook, o liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dat daar nou de Heere zijn zegen en zijn vrede wil geven, dat blijkt ook. Want toen de apostel daaraan kwam, toen dwong de Heilige Geest hem om zijn mond open te doen en om te spreken. En dan weten we allemaal wel, daar waren daar aan die overkant, er waren niet zoveel hoorders, handjevol mensen, waarschijnlijk allemaal of bijna allemaal vrouwen. Maar dat hindert verder niet. Paulus zal ook wel een boekrol of een stuk van een boekrol bij zich hebben gehad. Dat doet hij open. Daar begint hij uit te lezen, dat legt hij uit. En na korte tijd verkondigt hij het evangelie. Want naar aanleiding van wat de schrift van ouds had gezegd, gaat hij spreken. Wat spreekt hij? Ja, het evangelie kan ik zeggen. Maakt niet uit waar Paulus ooit kwam, of hij nou in Athene zat, of in Jeruzalem, of in Antiochië, of hier in Filippi of zelfs later in Rome. Hij had altijd maar één onderwerp. En dat was dat prachtige onderwerp Jezus Christus en die gekruisigd. En ja, dat onderwerp, dat wordt ook daar bij Filippi door hem behandeld. Jezus Christus, de rechtvaardigheid Gods, de wijsheid Gods, de Zoon van God die in het vlees is gekomen, de gezondene door de Vader, gezonden om een arm verloren volk te behouden, de Heere Jezus. Hij is het Lam van God dat zichzelf heeft overgegeven voor de zonde der wereld. Nou, over dat onderwerp heeft Paulus gesproken. Trouwens, als Paulus nou eens hier vanmorgen had gestaan op dit spreekgestoelte, dan zou die ook helemaal geen andere boodschap hebben gehad voor u. Paulus zou het u ook verteld hebben. U bent allemaal, ik ook, ellendige zondaren. Wij deugen niet, onze werken die deugen niet. En het kan soms wel eens wezen dat het even lijkt alsof we toch tamelijk vroom zijn. Maar als je goed gaat kijken, we zijn allemaal in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar God heeft de belofte vervuld die hij aan de vaderen beloofd heeft. Hij heeft zijn zoon gezonden, de gezalfde, Jezus van Nazareth. En door hem is er vrede en heil en genade voor verloren zielen. Mensen die niet anders meer kunnen dan alleen maar roepen om genade en verder niks hebben. En nou is die Jezus van Nazareth naar de bepaalde raad van God overgeleverd en gedood. Want hij moest naar het woord des Heren overgeleverd worden. en voor het volk sterven. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden en heeft hem tot een Here en Christus gemaakt. En wie in hem gelooft, wie zich volledig toevertrouwt met lichaam en ziel aan hem, die heeft het eeuwige leven. Nou, zo op die manier zou een Paulus hier vanmorgen gesproken hebben. En als dat dan zou gebeuren, ja, dan zal er best wel een enkeling zijn die na afloop van de toespraak van Paulus zou hebben gedacht of hebben gezegd, nou, die Paulus, dat is niks hoor. Die weet er niks van. Want als je naar die Paulus luistert, dan is er van onze kant dus niks te verwachten. Van ons bidden niet, van onze godsvrucht niet, van onze vroomheid niet, van onze heiligmaking niet. Allemaal niks waard, hè. Maar zou u zeggen, dat is toch dwaasheid. Want het is toch wel zo, hoe meer dat je de Heere bidt en hem zoekt, en zelfs hoe beter dat je hem looft, des te beter zal het met je gaan. Zo gaat het toch, maar ja, als Paulus dat zou horen, dan zou hij zich er verder niet aan storen. En hij zou rustig doorgaan, als maar doorgaan het evangelie te verkondigen. Christus en het geloof in hem alleen, dat maakt zalig. En de rest zou hij aan God overlaten. En ja, datzelfde, dat heb ik eigenlijk hier vanmorgen te doen. Want ik heb u ook te zeggen, wij zijn allemaal in onszelf ellendige mensen. Dood door de zonden en de misdaden. We zijn totaal van God vervreemd, wat we verder ook denken. Van nature kennen we hem niet. En dan kun je intussen wijsmaken dat je toch heel wat weet over God, hè. Maar we zijn in Adam al afgevallen van hem. En om dat erge woord nou eens een keertje toch te gebruiken, dat we verdoemelijk zijn voor God. Ja, eigenlijk begrijpen we daar nog helemaal niks van. Dat moet de Heere jezelf leren. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar als God het je duidelijk maakt, dan schrik je. Dan ga je buigen. Je verootmoedigen. In het stof. En dan ga je hem vragen om zijn erbarming. En dat kan alleen maar in de naam van de Heere Jezus. Want niet wij deugen en niet het onze deugt voor de heilige, maar alleen Christus. Hij alleen deugt. Misschien dat u zegt, dominee, maar wat moet ik nou doen om die genade bij God te vinden? Ja, u zou zo graag het een of het ander gaan doen, waar of niet, hè? Maar dan moet ik zeggen, u moet niks doen. Trouwens, u kunt ook niks doen, want die beste werken, die deugen nog niet. Zelfs je tranen en je gebeden, door Gods oog bekeken, deugen ze niet. Ja, zegt u, maar wat moet ik dan? Ik zou maar beginnen met uzelf te veroordelen en van uzelf af te zien. En waarom van uzelf af te zien? Christus heeft alles volbracht. Hij heeft met zijn offeranden in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En daar nou eens op leren zinken, daarop leren rusten, want een ingeluk die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Arme zondaar, verlaat u op die Heere. Met al uw strijd en al uw nood en al uw omkomen, al uw ellende. Jij zult u zeggen, maar wat gebeurt er dan, dominee? Nou, dat brengt me bij het laatste punt, het derde punt. Een wonderlijk werk. Wat gebeurde daar nou? Die paar kilometer buiten de stad Filippi. Nou, Paulus die preekte, Lydia die luisterde en dan schrijft Lucas erover welker hart de Heere, namelijk de Heilige Geest, geopend heeft als ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Let u er goed op, niet het hart van iedereen werd daar geopend. alleen dat van Lydia. Daar ziet u de macht van God. Hij ontfermt zich wie hij wil. En het is ook niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar van de ontfermende God. Arme zondaren worden door genade behouden. En die genade die valt even vrij als dat de regen neervalt, tenminste als er een regenbui komt. Lydia's hart werd geopend. Er staat dus ook niet dat ze zelf haar hart open deed. Dat hart van haar werd door de Heere geopend. Geopend voor de waarheid van het evangelie. En als hier staat dat dat hart geopend werd, dan houdt dat natuurlijk wel in dat dat hart van tevoren op slot zat. Hoe godsdienstig die vrouw verder ook was, hoe vroom, de deur zat van tevoren potdicht. En ja, ik heb de vraag, hebben u dat ook wel eens gemerkt? Dat dat hart van ons dicht zit voor alles wat heilig is en rein en edel en goed. Kijk, toen de zonde zijn intrek nam in het paradijs, wat deed de zonde toen? Toen schoof de zonde de grendel van de deur achter zich dicht. En daarom kan er helemaal niks goeds, echt goeds, niks goddelijks in dat hart van u en mij van nature terechtkomen. Ik wil niet zeggen dat er dan ook verder niks in terechtkomt. Voor de wereld staat dat hart van ons altijd wagenwijd open. Alles wat buiten God is en van de wereld is, dat heeft ruim toegang tot het hart. Zelfs godsdienst. Zelfs godsdienst. Tenminste, als het dan maar een eigenwillige godsdienst is. En die is nooit geworteld in de leer der zaligheid. Maar die is altijd gegrond op wat wij willen en wat wij doen. Onze eigen vroomheid en zo, onze denktrand, onze gevoelens. Maar voor de waarachtige God en voor de Heer Jezus, voor een leven en wandel naar de wet des geestes, des levens in Christus. Daarvoor zit ons hart van nature helemaal potdicht. Totdat het God behaagt een opening in dat hart te maken voor zijn woord. U zult zeggen, en hoe doet de Heer dat? Een opening maken in je hart. Ik moet eerlijk zijn van vanmorgen. Dat kan ik u niet vertellen. Dat is een verborgenheid, een heilgeheim. Want daar geldt van dat woord dat Christus is, zei, de wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is het ijgeluk die uit de geest geboren is. Jij zult u zeggen, maar als het zo gelegen is, hoe weet je dan ooit of je inderdaad een hart hebt dat door de Heilige Geest ook geopend is? Nou, een geopend hart herken je altijd aan de gevolgen. Als je hart geopend wordt, dan krijg je of een ernstige overtuiging van zonden en schuld, zodat je naar de hemel roept om genade en hulp. Dan hoor je die bekende regen, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Kan ook zijn dat als uw hart geopend wordt, dat er een stille vreugde en vrede in neerdaalt. Een vreugde in God en dat u het mag weten, de Heere is met mij. Ik denk dat zo ongeveer op die manier het bij Lydia wel zal zijn gegaan. Haar hart werd geopend en dat bracht heel wat teweeg. Ze kreeg de Heere nodig over wie die apostel Paulus sprak. En ze mocht het ook zien. Hem zien over wie Paulus getuigenis gaf. Dat was een Heere die alles had volbracht voor haar. Die om haar overtredingen was verwond en om haar ongerechtigheden was verbrijzeld. En ze mocht zeggen, dat is nou mijn Heere, mijn Heere. Zie, hier ben ik, Heere. En ik laat al mijn schuld en al mijn nood zinken op u. En zo mocht deze Lydia haar zaligmaker omhelzen door het geloof. En toen nodigde ze Paulus en Silas uit om bij haar thuis te komen. Dus dat geloof van die vrouw werd ook heel duidelijk zichtbaar in de daden. En ik moet zeggen dat, daar zie je nou altijd als er het echte geloof komt. Kijk, ik kom vandaag de dag nogal eens mensen tegen, christenen, die zeggen, ja, ik geloof in de Heere Jezus. En daar kunnen ze over praten, zeg, geweldig. Vooral hebben ze allerlei dingen ervaren, wonderlijke dingen, soms zo'n 20, 30, 40 jaar geleden, maar als je nou vraagt, en hoe staat het er nou mee, ja, op dat moment schijnt er niet zoveel aan de hand te zijn, en dat geloof ook niet zo werkzaam te zijn. En de liefde tot God en de vrucht van het geloof, daar blijkt dan ook niet zoveel van. Het zijn mensen die toch nog voor zichzelf leven. Ze zijn trots en eigenwijs. En ze steken ook nooit een ene hand uit tot heil van hun naasten. Er zit ook geen mededoger in hun hart en de vreze Gods, je mist het. Je mist het en als je let op hun handel en wandel, op hun praten en redeneren. Ja, de vraag mag dan echt wel gesteld worden of dat hart van hen ooit ook geopend is. Door de Heilige Geest. Trouwens, ga het nou eens bij uzelf na. Want niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar die dat doet de wil des vaders die in de hemelen is. Dat heeft de Heere zelf toch gezegd. En hij voegde er ook nog voor alle duidelijkheid aan toe, dat Koninkrijk Gods niet gelegen is in woorden, maar in kracht. Eén ding is zeker. Als je hart door de Heere Jezus geopend is, dan is er bij je plaats voor de Heere Jezus en ook plaats voor zijn kinderen. Dan is Christus het een en het al voor je geworden. Dan is hij je rechtvaardigmaking en je heiligmaking. Dan is hij je volkomen verlossing. En zelf dan nou ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Maar in Christus mag je dan een nieuw en uit God geboren schepsel zijn. Want dat oude dat is dan voorbij gegaan. En ja, is dat nou bij u ook zo? Bij jou ook zo? Nee. Nee, zal iemand zeggen, nee. Helaas, dominee, zover is het bij mij nog niet. O, hoe lang dacht u God nog tegen te werken? Want vergeet niet, de tijd wordt steeds korter. Hè? Het is nu nog de wel aangename tijd. Hoe lang zal de dag der zaligheid nog duren? Hoe lang nog? En in die tussentijd de Heere me laten roepen, o alle gij einde der aarde, kom tot mij en word behouden. De Heere me laten schreeuwen, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Hebt u uw naam nooit horen noemen? Verhard uw hart nou eens niet. Maar erken het nou voor Gods aangezicht, Heer, het ligt niet aan u hoor, dat ik nog altijd onbekeerd ben. Dat ligt aan mezelf. Want ik ben verkeerd, ik ben machteloos, ik ben verdorven. Maar Heere, bekeer gij me, dan zal ik bekeerd zijn. En doe gij me geloven en red me door uw gerechtigheid, dan zal ik 100% behouden zijn. En ik weet wel, dan gaat u alles verliezen. Maar uw hoop wordt dan de Heere Jezus alleen. Jij zegt u, Dan vertrouw ik dit van u, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan zal het op die dag in uw oren klinken, komt in gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, elke bekering is anders, maar één ding is bij elke bekering hetzelfde. Dat hart gaat open, want dat opent u, en dan kan het woord naar binnen. En dan leren we te leven bij dat woord. Dat zal onze leidsman zijn, in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenslag. En voor velen zijn er de laatste tijd vele dagen van tegenslag. En we vragen u, Heren, het enige wat dan helpt in tegenslag, wat uitkomst geeft, het is uw woord. Maak in uw woord onze gang en treden dan vast. Zie ons aan in uw gunst, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 9, daarvan het eerste vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En het tiende vers, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. 1 en 10 van Psalm 9. Gebeten gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.